I asked Lucas, what would you like me to speak about?
Dus ik vroeg aan Lucas, goh, wat zou je willen dat ik het over heb?
Because I don't want to just turn up and, you know, tell you what I think.
Dus ik wil niet alleen maar komen om te zeggen, goh, wat zijn mijn nieuwste ideeën?
So he said, you've been doing a series on faith.
Dus hij zei, we zijn bezig geweest met geloof.
So I brought my notes.
Dus ik heb wat aantekeningen aan mij genomen.
And I keep them in my Tintin folder.
En ik hou ze in mijn kuifje folder.
I love Tintin.
Ik hou van kuifje.
Guess what?
En raad eens.
I'm 61 years old.
Ik ben 61 jaar oud.
I've got all of his books.
En ik heb al de strippen.
That's so that somebody from Belgium will love me one day.
Zodat iemand uit België op een dag van me houdt.
So he said the topic faith.
Dus hij zei misschien iets over geloof.
So I thought I would speak on the topic.
Dus ik dacht, laat ik daar gewoon iets mee gaan doen.
So I'm going to look at four things today.
Dus ik wil vandaag kijken naar vier elementen.
We're going to look at faith as seed.
We gaan kijken naar geloof als zaad.
We will look at faith as the impossible.
Geloof als het onmogelijke.
Faith as risk.
Geloof als een risico.
Which I think sometimes are the same almost.
En ik denk vaak zijn dat die ongeveer hetzelfde.
And finally faith as personal.
En uiteindelijk geloof als persoonlijk.
So that we draw it into our application.
Zodat we het kunnen toepassen in ons leven.
All right, so there's two thoughts I have to start with.
Er zijn twee gedachten waar ik vandaag mee wil beginnen.
The word faith it sort of jumps backwards and forwards between two things.
Het woord geloof dat springt erbij, dat valt een beetje, lijkt een beetje tussen twee dingen te vallen.
First of all, faith is in a person.
Ten eerste is geloof, hebben we geloof in een persoon.
And to the Old Testament saints, that was God.
En voor de Oude Testamentische heiligen betekende dat de persoon van God.
And to us in the New Testament era.
Voor ons in de tijd van het Nieuwe Testament.
That is God in the flesh, Jesus Christ.
Hebben we geloof in God in het vlees, Jezus Christus.
So firstly, my faith is in a person.
Dus ten eerste, mijn geloof is in een persoon.
Does that make sense?
Snap je wat ik bedoel?
And then secondly, faith is a principle or a way of living.
En dan ten tweede hebben we geloof als principe, een wijze van leven.
Not just a way of thinking, but a way of acting.
Niet alleen een denkwijze, maar een manier van doen.
So if I could sum it up together.
Als ik het zou kunnen opsommen.
It's faith in the person Jesus.
Hebben geloof in de persoon Jezus.
And faith what he says, faith in what he says to me.
En geloof in wat hij tegen mij zegt.
So they're very closely connected.
Dus die zijn heel erg liggen heel erg dicht bij elkaar.
Faith is not just a principle.
Geloof is niet alleen een principe.
Like risk.
Als bijvoorbeeld een risico.
Or trying something.
Of iets proberen.
Our faith is always in something that God has said.
Ons geloof is altijd in iets wat God heeft gezegd.
So I hope that helps
us
start.
Ik hoop dat je helpt om te beginnen.
Because sometimes faith is preached in a way that it's like a disconnected principle. It's like you use it for however you want.
Want soms lijkt geloof wel een soort van los principe te zijn dat je kan gebruiken op de manier waarop je dat wilt.
And I'm not sure that that's true.
Ik denk niet dat dat waar is.
So number one, faith as seed.
Dus ten eerste geloof als zaad.
Luke chapter 17 verses 5 to 6 reads like this.
Lucas 17 vers 5 en 6 leest als volgt.
Lucas.
Oh.
We'll be turning to the book of Nicola later.
We gaan later het boek van Nicolaas doornemen.
Sorry, I thought that was funny. But
ik vond dat ten eerste grappig.
The apostle said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you.
Toen zeiden de apostelen tegen de Heer, geef ons meer geloof. Want de Heer zei, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbijboom zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee, en hij zal jullie gehoorzamen.
So there's a context to the scripture.
Dus deze tekst heeft een context.
And it's this.
En dat is het volgende.
It's the context of forgiveness.
De situatie gaat over vergeving.
Because you need faith for forgiveness.
Want je hebt geloof nodig om te vergeven. Dat is waar of niet?
It's the most bitter thing that gets inside a person.
Is het meest bittere wat binnen een persoon kan komen.
Unforgiveness.
Niet vergeven.
And so the disciples said, well, how can we forgive like that?
Dus de discipelen zeiden, hoe kunnen wij zo vergeven?
That's ridiculous. That's impossible.
Dat is belachelijk. Dat is onmogelijk.
You ask too much of us.
Je vraagt te veel van ons.
And he said, no, I don't.
En hij zegt, nee, dat doe ik niet.
If your faith was as small as a mustard seed.
Als je geloof zo klein zou zijn als een mosterdzaadje.
What's he saying by that?
Wat zegt hij hier?
Well, a mustard seed is the smallest apparently of the seeds.
Blijkbaar is een mosterdzaadje de kleinste zaadje wat er is.
And yet it grows into one of the largest bushes.
En toch wordt dat een van de grootste struiken.
So what Jesus is saying, if you use what you've got.
Wat Jezus zegt is als je gebruikt wat je hebt,
you will grow in your faith.
Dan zul je groeien in je geloof.
If you don't use what you've got,
als je niet gebruikt wat je hebt,
your faith will not grow.
Dan zal je geloof niet groeien.
You cannot look at the end result of a person's life.
Je kan het eindresultaat van het leven van een persoon niet kijken.
And say I'm going to do that tomorrow.
En zeggen dat ga ik morgen wel doen.
Because they started as a seed.
Want zij begonnen als zaadje.
They had a thought.
Ze hadden een gedachte.
They had a dream.
Ze hadden een droom.
They had a concept.
Ze hadden een concept.
And they built on it.
En daar bouwden ze
and
op.
And they took risks.
En ze namen risico's.
And they probably had a few setbacks.
En waarschijnlijk waren er wat terugslagen.
And out of it comes something large and productive.
En daarvan uit komt er iets groots en productiefs.
Well, that's the same with forgiveness.
Hetzelfde geldt voor vergeving.
You start with the little things.
Begin met het kleine.
And then you'll be all right for the big things.
En dan zul je goed gaan omgaan met grote dingen.
And these people were not living in a Western democratic Christianized world.
Deze mensen leefden niet in een westerse democratische wereld met christelijke achtergrond.
They saw some dreadful things.
Zij zagen wat zij hadden moeilijke omstandigheden.
That most of us have not and will not see.
De meeste van ons die hebben meegemaakt of ze ooit zullen meemaken.
So he said, just start with what you've got.
Dus hij zei, begin simpelweg met wat je hebt.
And grow in that.
En groei daarin.
Oh, but that's so small, you say.
Maar je zegt misschien dat is zo klein.
It seems insignificant.
Het lijkt misschien niets betekenend.
But you started as a seed.
Maar jij bent begonnen als zaad.
And I wouldn't call you insignificant.
En ik zou jou niet onbelangrijk noemen.
I mean, your mother might, but I wouldn't.
Misschien je moeder wel, maar ik niet.
No, well, she won't actually.
Nee, waarschijnlijk zij ook niet.
The last person too.
De laatste persoon die dat zou zeggen.
So my point is very simple. We start with what's little.
Dus mijn punt is heel erg simpel. Wij beginnen met wat klein is.
You won't be able to do the big forgivenesses unless you start with the little forgivenesses.
Jullie zullen niet de grote vergeving kunnen doen tenzij je begint met de kleine vergeving.
And you know, I think the thing that ruins churches more than anything else.
En weet je, ik denk hetgene wat kerken meer dan wat dan ook verpest. Twee dingen.
I think probably immorality is a fairly big one.
Waarschijnlijk is immoraliteit een grote punt.
But also unforgiveness.
Maar ik denk ook een tekort aan vergeving.
And Christians justify their unforgiveness.
En christenen hebben wel heel goede argumenten om niet te vergeven.
By using God's name.
Daar gebruiken ze vaak Gods naam bij.
We say, well, you know, they shouldn't have done that.
En dan zeggen we dingen als, nou, dat zouden ze niet hebben moeten
they
doen.
Should know better.
Zij zouden beter moeten
weten. I've heard Christians say this.
Ik heb christenen dit horen zeggen.
I will never forgive that person.
Ik vergeef nooit die persoon.
Well, I think they've just walked out on a pirate's plank.
Ik denk dat ze een soort van piraten loopplank op zijn gelopen.
And sharks are circling.
En haaien die zijn zich aan het verzamelen.
Chompy chomp ones.
Weet je wel, de grote mensenhaaien.
That's the most dangerous statement I've ever heard.
Dat is de gevaarlijkste zin die ik ooit heb gehoord.
Now they may be hurt.
Misschien zijn ze pijn
gedaan. They may be very angry.
Misschien zijn ze heel erg woedend.
But it's our responsibility to show forgiveness.
Maar het is onze verantwoordelijkheid om vergeving te tonen. Dat is waar.
This is the hardest message for a Christian.
Dit is de moeilijkste boodschap voor een christen.
But it doesn't start with the big ones.
Maar het begint niet met de grote vergeving.
The little ones.
Het begint bij de kleine.
Can I read you a little piece of poetry by William Blake, an English poet?
Kan ik je een klein beetje poëzie voorlezen door William Blake, een Engelse poëet?
He probably had a Dutch mother.
Waarschijnlijk had hij een Nederlandse moeder.
William, I think that's yes.
Willem.
I think that's a good yes. I just made that up, but.
Heb ik net verzonnen, maar goed.
You know, it's good to reach the people you're talking.
Het is goed om de mensen aan te spreken die in de zaal zitten.
And you know Sting, you know who Sting is?
And Sting, the artiest.
You know, the guitarist, the bass player, and the singer.
De gitarist, de bass player.
He put this line in one of his songs.
Hij had een zin in een van zijn nummers.
And everybody thought, wow, he's a great songwriter.
En iedereen dacht van, wow, wat kan hij?
No, it was written by a Christian.
Nee, dat is
yes.
Afkomstig van een christen.
Shame on you, Sting.
Schaam je, Sting.
No. he said this, William Blake, to see a world in a grain of sand. And heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand. And eternity in an hour.
Ik doe gewoon een poging. Hij zei, om de wereld te zien in een klein korreltje zand. En de hemel in de wilde bloem. Houd de oneindigheid in de palm van je hand. En de eeuwigheid in een uur.
What he is saying is that these huge matters.
Zijn punt is, hij zegt, al deze grote onderwerpen.
All start as a single tiny thing.
Beginnen allemaal als één klein dingetje.
That's why I'm encouraged.
En dat bemoedigt mij.
Because if I act my little steps.
Want als ik mijn kleine stappen uitleef.
One day it looks like a whole series of big steps.
Dan lijkt het op een dag op een hele serie van grote stappen.
And it's faith in a big God.
En het is geloof in een grote God.
Not faith in faith.
Niet geloof in geloof zelf.
You know, I think some Christians have faith in faith.
Snap je? Ik denk soms hebben christenen geloof in
but no,
geloof.
It's faith in a God who is bigger.
Maar nee, we geloven
greater,
in een God die groter is.
Mightier than we are.
Die machtiger is dan wij zelf zijn.
Okay, so that's number one.
Dus dat is het eerste punt.
Number two.
En mijn tweede punt.
Faith as impossible.
Geloof is onmogelijk.
Luke 1:35.
Lucas 1 vers 35.
And I'm looking really particularly at verse 37.
We kijken met name naar vers 37.
For nothing will be impossible with God.
Want niets is onmogelijk met God, staat er in de volgende. Ja.
Yes.
Voor God is het voor niets onmogelijk.
So the story is this. Mary, the angel of the Lord said to Mary, "You'll have a child."
Het verhaal is de engel van God zegt tegen Maria, je zal een kind hebben.
And she asked a good question.
En zij stelde een goede vraag.
Well, you know, I know how that normally happens.
Ze zei, ik weet hoe dat normaal gesproken gebeurt.
Hallo. Are you a dumb angel?
Ben je een domme engel?
And the angel, but she realized eventually.
Maar uiteindelijk besefte ze zich.
What the angel was saying.
Besefte wat de engel zei.
And what she says that what it means is nothing that God has said is impossible.
En wat ze zich realiseert is niets wat God heeft gezegd is onmogelijk.
But it's not as though you can just make up something.
Het is niet van verzin gewoon iets.
And say well, it's impossible.
En zeg dan oké, dat is onmogelijk.
And therefore I've got faith for it to happen.
En daarom heb ik geloof dat het gaat gebeuren.
Now, Mary wasn't saying that.
Want dat is niet wat Maria zei.
The angel wasn't saying that.
De engel zei dat ook niet.
It's faith in what God says to you.
Hij had het over geloof in wat God tegen jou zegt.
Faith in what God has proclaimed.
Geloof in wat God verklaard heeft.
That's what's not impossible.
Dat is wat niet onmogelijk is.
Because there are some things that are impossible to God.
Want er zijn dingen die onmogelijk zijn voor God. Want je denkt misschien wat?
Yes, because God is not a philosopher.
Want God is geen filosoof.
There are some things that God cannot and will not do.
Er zijn dingen die God niet kan, nog wil doen.
They're impossible to God.
Ze zijn onmogelijk voor God.
So why?
Because
they're contrary to his nature.
Omdat ze tegen zijn aard ingaan.
He is true to his nature.
Hij is altijd
100%.
Eén met zijn aard. Hij gaat er nooit tegenin.
We are not.
En wij zijn dat niet.
So whatever God said, that's possible.
Dus alles wat God heeft gezegd is mogelijk.
The American Standard Version says, "For no word from God shall be without power."
American Standard Version zegt in het Engels uiteraard, maar zegt geen woord van God zal kracht tekort komen.
So the NIV says, "For no word from God will ever fail."
NIV vertaalt het als geen woord van God zal ooit falen.
So what was to Mary impossible?
Dus wat voor Maria onmogelijk was.
And to Elizabeth her cousin unlikely.
En voor Elizabeth haar neef onwaarschijnlijk.
Came to pass.
Kwam uit.
Because God spoke it.
Omdat God het uitsprak.
Mary believed it.
Maria geloofde het.
Remember that Mary's belief in what the Lord said.
En onthoud dat Maria's geloof in wat God zei.
Cost her a lot.
Was voor haar, kostte haar heel erg veel.
Everybody looked at her.
Iedereen keek naar haar.
Where did that bump come from?
En dan, waar komt die beeld vandaan?
It was the Holy Spirit.
Was de Heilige Geest.
Oh, poor girl.
Ah, arme.
She must be something wrong with her.
Er moet iets met haar
she must
aan de hand
have
zijn.
Got drunken and slept with Joseph and they just too embarrassed to tell us.
Zijn dronken geworden, met Jozef naar bed gegaan
true,
en ze schaamt zich ervoor.
Everybody didn't say, "Oh, is that wonderful? Look what the Lord has done."
Iedereen zei niet van God, geweldig, kijk wat de Heer heeft gedaan. En dit was echt, het kostte haar niets. Het was uniek.
And impossible.
En onmogelijk.
But God said it was possible.
Maar God zei het was mogelijk.
She cared more about God's word.
Ze gaf meer om Gods woord.
Than about the community's respect.
Dan om de respect van de gemeenschap.
That's a big thing.
Dat is echt een enorm
ding. To care more
ding.
About what God says.
Dat ze zich meer gaf om wat God zei.
Than what the people closest to you may say.
Dan wat de mensen om je heen zeggen.
Now that's not an excuse for bad behavior.
En dat is geen reden om je slecht te gedragen.
So she took the risk.
Dus zij nam een risico.
I mean, Noah, when he was building his boat.
Noach, toen hij zijn boot bouwde.
We understand that he had never seen a flood.
We weten dat hij nooit zo'n vloedgolf had gezien.
The idea of two of each animal coming, it's just all stupid.
En het idee van twee dieren van ieder ras is gewoon een bizar idee.
Because when we read the scriptures,
als wij de Bijbel lezen,
sometimes we read them with colored glasses.
Lezen we ze soms met gekleurde glazen.
But it was crazy.
Maar het was echt gewoon krankzinnig.
Build a boat where there's no water.
Bouw een boot waar geen water is.
Fill it with animals.
Vul het met dieren.
That's crazy.
Dat is gewoon gekke werk.
God said it wasn't impossible.
Maar omdat God het zei, was het niet onmogelijk.
And guess what Noah did?
En raad eens wat Noah deed.
He built the boat.
Hij bouwde de boot.
By the way, the story is quite different than the movie.
En even tussendoor, het verhaal is enigszins anders dan het film.
Who's seen the movie Noah?
Wie heeft de film gezien?
I thought it was good entertainment.
Ik vond het geweldige entertainment.
But very little to do with the scriptures.
Maar heel erg weinig te maken met wat er bij zit.
I loved. Was it Lamech who was holding onto the outside of the boat?
Ik vond het geweldig hoe Lamech volgens mij zich vasthield aan de buitenkant van de boot.
Oh, so stupid.
Zo dom.
Anyway, it was fun.
Het was leuk om te zien.
Yeah, and we. If you go and watch it, enjoy it and go home.
En als je het wil kijken, kijk er naar en ga weer naar huis.
But with God, all things are possible.
Maar met God zijn alle dingen wel degelijk mogelijk.
That also means in cooperation with God, working with God.
Dat betekent ook in samenwerking met God.
If we've got real faith, it'll show itself by real action.
Als we echt geloof hebben, dan toont het, wordt het werkelijk waar doordat we het echt doen.
Things aren't going to happen just because God said them.
Dingen gaan niet alleen maar gebeuren omdat God ze heeft uitgesproken.
They're also going to come to pass because we believe and act.
Ze zullen ook uitkomen omdat wij geloven en doen.
Does that make sense to you?
Snap je wat ik probeer te zeggen?
Faith is not just a principle.
Geloof is niet alleen een principe.
It's a living way of doing things.
Het is een levende manier van dingen doen.
And it's not an excuse.
Het is geen excuus.
For a lack of risk.
Voor een tekort aan risico.
Blood, sweat and tears.
En om geen bloed, zweet en tranen te investeren.
I've written in my notes here.
Heb je hier mijn aantekeningen staan?
Lazy people don't live by faith.
Luie mensen leven niet door geloof.
Lazy people live off other people's faith.
Luie mensen leven van het geloof van andere mensen.
So Noah built a boat.
Noah bouwde een boot.
Sarah, when she was promised a child, she slept with her husband.
Sarah, toen ze een kind was beloofd, ging naar bed met haar man.
She said, "Hey Abe."
Ze zei, hey, Aap.
It's that time again.
Het is weer zover.
I said, oh, again, wow.
Hij zei, wow, opnieuw weer.
David fought Goliath.
David vocht met Goliath.
He didn't stand on the other side of the hill.
Hij stond niet aan de andere kant van de heuvel.
Say, you big ugly thing.
En zei, jij lelijke
the Lord
ding.
Rebuke you.
De Heer corrigeert je.
He didn't say that.
Dat zei hij niet.
He got five small stones.
Hij pakte vijf klekjes
en went out and did something.
Hij ging erop uit, deed er iets mee.
That he was very good at.
Iets waar hij goed in was.
Apparently these people from that era that can sling stones.
Blijkbaar de mensen uit die tijd die konden slingeren.
They are brilliant.
Waren enorm goed.
You know the old cigarette?
Weet je de oude sigaret?
And you're smoking it and the stone knocks the ash off.
Ja, die rookt en
I don't know if they're that good.
Slaat de as er vanaf.
But they were still very good.
Zo goed waren, maar ze waren heel erg goed.
Besides which they didn't have cigarettes to practice with.
En ze hadden ook geen sigaret om mee te kunnen oefenen natuurlijk.
But all of them did something.
Maar ze deden allemaal iets.
And so God said something.
Dus God zei iets.
They acted on it.
Zij deden er iets mee.
And it was proven to be true.
En het werd bewezen dat het waar was.
So that's faith in the impossible.
Dat is geloof het onmogelijke.
Let's talk about faith as risk.
Laten we het eens hebben over geloof als een risico.
Oh, I'm doing well.
Het gaat enorm goed met de tijd.
Faith as risk.
Geloof als risico.
Who? Now this is going to date you.
Nou, dit zal een beetje je leeftijd aanwijzen.
Who ever watched that fantastic old movie called Indiana Jones, The Last Crusade?
Wie heeft de fantastische oude film Indiana Jones, The Last Crusade gezien? Steek even je hand omhoog.
So you know what I'm talking about.
Oké, okay, dan weet je waar ik het over heb.
Older than 18, obviously.
En uiteraard zijn ze allemaal ouder dan 18.
So in this movie,
dus in deze film,
there was a quest for the Holy Grail.
Was er een quest naar de Heilige Graal.
Which is meant to be the simple cup that Christ used on the Last Supper.
En dat zou de simpele beker moeten zijn die Christus had gebruikt in het laatste avondmaal.
But to get there.
Maar om daar te komen,
Indiana Jones had to go through three tests.
Moest Indiana Jones door drie tests heen gaan.
So the first test,
de eerste test,
was that it says only the penitent shall pass.
Was dat er staat alleen de boetedoenende persoon met berouw zal doorheen komen. Degene die berouw had.
The lowly of heart.
Degene die
And as he was saying it, he realized.
En terwijl hij dat zei, realiseerde hij zich.
What do the lowly do? What do the lowly do?
Wat doet de
laag
van hart?
And they do this.
Oh ja, dus hij.
And then at that moment, this big sharp-edged stone went.
En op dat moment ging zo'n scherpe steen zo boven zijn hoofd.
I tried it. Look what happened.
En ik heb het geprobeerd. En kijk eens wat het resultaat is.
So that was the first test.
Dus dat is de
first test of
de eerste
like
test.
A test of faith. Only the lowly.
Test van geloof. Alleen de laag van de.
The second test.
De tweede test.
Was that there was talked about that first test was called the breath of God.
De eerste test die heette in die film de adem van God.
The second test was the word of God.
De tweede test was het woord van God.
So it was only those who stand on the word of God will endure.
Alleen degenen die staan op het woord van God
and
zullen.
And he saw this.
Behouden worden.
These stones on the ground.
Zij zag die stenen op de grond.
Flagstones, what do you call it? concrete blocks.
But
they weren't concrete because they didn't have those or cigarettes.
Maar ze waren niet van beton, want die hadden nog niet nog
cigaretten. And he had to figure out the name of God.
De naam van God moesten ze bedenken.
And then he stepped on one.
Hij moest op de naam van God staan, dus hij stapte op één.
And then it nearly gave way. Oh, that's right.
Hij viel bijna weg en dacht, oh nee.
The name of God in Hebrew.
De naam van God in Hebreeuws.
Maybe in Latin. I don't remember.
In Latijns, ik weet niet precies.
And then he finally stood on the letters.
Dus hij stond op de precieze
of God's name.
Spelling, letters van God's naam.
What's that game?
Wat is dat spel?
Twister.
Twister.
He did a twister with himself.
Hij deed een twister op zichzelf.
And he got through.
En hij kwam er doorheen.
Second test.
Tweede test.
But the last test.
Maar toen vervolgens de laatste test.
Was called the path of God.
Dat heette het pad van God.
And it says only those who leap from the lion's head will find.
Alleen degenen die springen van het hoofd van de leeuw zullen gered worden.
So he came out of this room.
Dus hij kwam uit zo'n kamer.
It was like a lion's head's mouth, I think.
Dus zo'n beetje als de mond van een leeuw of zo.
And then he saw over the other side the door into the room where the Grail was.
En aan de andere kant zag hij de deur naar de kamer waar dan de Graal zich zou bevinden.
But between him and the other side,
maar tussen hem en de andere kant,
was an impassable gulf.
Was een groot gapend gat.
He couldn't see the bottom.
Hij kon het einde ervan niet zien.
But he knew that he had to take a step.
Maar hij wist dat hij een stap moest nemen.
And so he made the step. Somebody was chasing him, so that helped.
Dus iemand zat hem achterna, dus dat hielp. Yeah. Dus hij nam de stap.
Most of us only get going for God because something's causing us trouble.
Meest van ons doen alleen voor God omdat iets problemen veroorzaakt.
So he stepped out, and as he stepped,
dus hij stapte uit,
his feet came onto something solid.
En terwijl hij uitstapte, kwamen zijn voeten op iets solides.
He got some sand.
En hij pakte
and
wat zand.
He went like that across.
En hij gooide het er zo overheen.
And he saw that this bridge was in front of him.
En hij zag een brug voor zich.
It was an optical illusion.
Het was een visuele illusie.
That bridge was painted to look like a chasm.
Die brug die was gefilmd om eruit te zien als een gapend gat.
Either side it was.
En aan beide kanten was het.
I thought that was just such a good picture.
En ik vond het gewoon zo'n mooi
faith
plaatje.
Is risk. He took the risk.
Geloof is risico. Hij nam het risico. Hij stapte.
He realized he stepped on something solid.
En realiseerde zich, ik sta op iets wat solide is.
He made his way across.
En toen kwam hij naar de overkant.
I love that picture.
Ik hou van dat beeld.
Because Peter did exactly the same thing.
Want Petrus deed exact hetzelfde.
This is interesting.
Dit is interessant.
What is the point of Peter walking on water?
Wat is het hele punt van Petrus die op water loopt?
I'll answer it for you.
Ik zal je het vertellen.
None.
Helemaal niet.
He just wanted to.
Hij wilde het simpelweg.
This is an unusual story.
Dit is een ongebruikelijk verhaal.
He saw Jesus walking on the water.
Hij zag Jezus op het water lopen.
And you've got to know that they thought that was crazy too.
En je moet weten, zij dachten ook dat dat bizar was.
They were frightened.
Zij waren beangstigd.
They thought it was a ghost.
Zij dachten het is een geest.
Because they didn't believe it could happen.
Omdat ze niet geloofden dat dit kon gebeuren.
And Jesus said, it's me.
En Jezus zei, hey, ik ben het.
You know, then they didn't see him because the waves.
En toen konden ze hem niet zien.
Back up, like
vanwege
an elevator.
De golven, die kwamen als een soort van lift. En zei, ik ben het.
It's me.
Ik ben het.
I don't know. Could have been glassy flat, who knows.
Misschien was het dan glas, helemaal glad geweest, maar goed, wie weet.
And Peter said, if that's you,
en Petrus zei,
tell me to come to you.
Als u het bent, zeg dan dat ik naar u toe moet komen.
He just wanted to know that that was Jesus.
Hij wilde even weten dat Jezus was.
He knew enough about Jesus.
En hij wist genoeg over Jezus om hem te vertrouwen.
And Jesus said, come.
En Jezus zei, kom maar.
So, it, by the way,
en even tussendoor.
It probably wasn't very far.
Dat was waarschijnlijk niet enorm ver.
Jesus wasn't a mile and a half away.
Jezus was niet 3 kilometer ver weg.
On the back of a big whale.
Hij was niet aan het surfen op de achterkant van de grote walvis.
It's probably quite close.
Het was waarschijnlijk enigszins dichtbij.
Got out of the boat.
Peter stapte uit de boot.
And started walking towards Christ.
En hij begon naar Christus toe te lopen.
Then he stopped looking at Jesus for just one second.
Toen stopte hij om naar Jezus te kijken voor een seconde.
And he got that sinking feeling.
En hij kreeg dat gevoel dat hij aan het zinken was.
And started sinking.
En hij begon te zinken.
Isn't it interesting that all of the art and all of the sermons is always about Peter sinking.
Is niet interessant dat heel veel kunst en heel veel preek gaat altijd over Petrus die zinkt.
What about a sermon or a painting of Peter walking on the water?
Wat als een preek of een
he
beeld
took the risk.
Dat Petrus wandelt over het water. Hij nam het risico.
He floundered.
Hij
started sinking.
Hij begon te zinken.
And it was a mess.
En het was een zo.
And he got wet.
Hij werd nat.
But he did it.
Maar hij deed het.
He just took a risk.
Hij nam een risico.
Jesus said, "Come."
Jezus zei, kom.
I think the Lord was saying, "Let's have some fun."
Ik denk dat de Heer zei, kom, laten we gewoon
I can't
lol
prove
maken.
That.
Ik kan dat niet wetenschappelijk
I can't
bewijzen.
Prove that. That's an Australian supposition.
Dat is een Australische aanname.
Yes, in other words, it's silly nonsense.
In andere woorden, het
but
is
imagine,
gewoon een beetje
onzin. Jesus said, "Come on."
Maar stel je eens voor, Jezus zei, kom maar.
Because he knew that Peter would have to have faith for other things in life.
Want hij wist Peter zou geloven hebben voor andere dingen in het leven. Dus Peter stapte uit de boot.
At least he started the journey.
Hij begon in ieder geval wat stappen te nemen.
All the other disciples were,
de andere discipelen dachten waarschijnlijk, oh.
Thomas. That's just stupid.
Dat is gewoon een enorm stom idee.
Stupid.
Stom.
Kept on rowing.
We bleef doorroeien.
Oh, Peter, you're an idiot.
Oh, Peter is een idioot.
Oh, but Peter did something.
Maar Peter deed iets.
Faith is a risk.
Dus geloof is een risico.
Indiana Jones, he's not a Christian. That's all right. It's a story.
Indiana Jones, geen christelijk verhaal.
But he took a risk.
Het is gewoon een verhaal. Hij nam een risico.
And his risk was solid.
En zijn risico werd solide.
And I think when the Lord speaks to us, you have to take the risk.
En ik denk wanneer God spreekt tegen ons, moet je het risico durven nemen.
I'm just trying to think of the right word, Lucas. When I say sewing up, does that?
I can make that work.
Yeah. Nothing is sewn up.
Niets is helemaal compleet in kannen en kruiken.
You still have to take the emotional risk of the following of Jesus.
Of niet wordt helemaal afgemaakt aangeleverd. Je zal toch een risico moeten nemen om Jezus te kunnen volgen.
When I was 19 years old.
Toen ik 19 jaar was.
I was a drummer in a band.
Was ik een drummer in een band.
Me and others had a radical conversion to Christ.
En wij, ik en anderen hadden een radicale bekering tot Jezus.
I always wanted to be in a band.
En ik wilde altijd voor jou.
All I cared about.
Dat was mijn droom om in een band te spelen.
When I worked it so I could buy nice new drums.
Als ik werkte, dan ging het over een nieuw drumset.
I had no thought of the future.
Ik dacht niet na over de toekomst.
No great care of those around me.
Ik zorgde niet zo erg voor mensen om
me heen. I wanted to play on the stage and be a drummer.
Ik wilde spelen op het podium en een drummer zijn.
That was all I wanted to do.
Dat is alles waar ik naar verlangde.
And when I heard Jesus say, "Follow me,"
en toen ik Jezus tegen me hoorde zeggen, volg mij.
I said yes, but I had no idea where I was going.
Toen zei ik ja, maar ik had geen idee waar ik naartoe ging.
I gave up the music straight away.
Ik gaf mijn muziek gelijk op.
I gave up a living circumstance I was in straight away.
Ik zat in een bepaalde situatie die ik onmiddellijk opgaf.
And I got a boring job straight away.
En ik begon gelijk met een enorm
saaie baan. I did not know where I was going.
Ik wist niet waar ik heen ging.
I had no promise of what the future looked like.
Ik had geen belofte over hoe de toekomst eruit zag.
But I heard Jesus say, "Follow me."
Maar ik hoorde Jezus zeggen, volg mij.
And my friends, that was genuinely enough.
En weet je vrienden, dat was oprecht genoeg.
And even today.
En zelfs vandaag.
Which you know is 19, that's 42 years later.
Dat was 19, 42 jaar later.
Can say what am I meant to do, and I can still hear the Lord saying, "Follow me."
Ik kan nog steeds bedenken wat moet ik doen, en ik hoor steeds God zeggen,
"Go where I am taking you."
Ga naar waar ik je naartoe neem.
Go where the doors are opening.
Ga naar waar de deuren open zijn.
Nobody at the age of 60 moves from Australia to London to take on a church.
Niemand die zo'n 60 is verhuisd van Australië naar Londen.
They're all thinking of retiring.
Een kerk te beginnen. Die zullen nadenken over
nobody does
pensioen.
That. What
wie,
a silly
doet
risk.
Dat? Wat een dom idee.
You know, Valerie and I have left children and grandchildren.
Valerie en ik hebben kinderen, kleinkinderen achtergelaten.
And you know, and they know that Dad's doing the will of God and they're happy.
En zij weten dat hun vader bezig is met de wil van God en ze zijn er blij mee.
Most of the time.
Meestal dan.
And we miss them.
En we missen hen ontzettend.
And we'd love to see more of them.
En we willen ze graag vaker zien.
But I still can't get away from that. Follow me.
Maar ik kan nog steeds niet ontsnappen van dat hele idee, volg mij.
And my children will not be the worst for that.
En mijn kinderen zullen daar niet slechter om zijn.
They'll be the better.
Het zal juist beter met hen gaan.
Because they will learn themselves to be followers of Jesus.
Zij zullen zelf leren om volgelingen te zijn van Jezus.
So, just take a risk. I mean.
Dus het gaat om een risico nemen.
When we first moved to London and we lived in a converted garage.
Toen we naar Londen verhuisden, leefden we in een omgebouwde
That's crazy. Scheur.
Dat is bizar.
Valerie used to live on the 42nd floor of an apartment on Fifth Avenue.
Valerie die woonde daarvoor op de 46e verdieping
and
van
I
een
said,
appartement
Come
op
with
de
me,
Fifth
darling.
Avenue.
We're going to live in a garage
ik
in
zei,
London.
Kom mee schatje, we gaan leven in een scheur in Londen.
It's an adventure.
Maar weet je, het is een avontuur.
And then we moved house and found a place.
En toen verhuisden we. We vonden een plekje.
And then we started with a small group of people and we're slowly building that group.
En we begonnen met een klein groepje mensen en we zijn langzaam aan het opbouwen. Als ik zeg langzaam.
And we're overseeing our region in Europe and loving every minute of it.
En we zijn verantwoordelijk voor onze regio C3 in Europa en we houden ervan.
We've over doubled the movement since we got here.
De beweging is zo verdubbeld sinds we hier zijn.
When I say we,
als ik zeg wij,
we're part of what God's doing.
Jullie zijn deel van wat God doet.
It's not just all because of us.
Niet alleen maar vanwege ons.
But we came and we took the risk.
Maar we kwamen en we namen risico.
And I had a fund that was building in Australia financially.
En er was een fonds wat in Australië een beetje aan het opbouwen was.
By law, I can't put any more money in that while I'm here.
En de wet zegt dat ik daar geen geld in kan investeren.
So we take a risk financially on our future.
Dus dat is een financieel risico voor onze toekomst.
But I would not do anything else.
Maar ik zou niets anders
doen. Because the risk is worth it.
Want het risico is de moeite waard.
If Jesus says follow me.
Als Jezus zegt volg
you
mij,
may not see the future,
dan zie je misschien niet de toekomst
but you're safe because you're walking into the future with somebody.
Je bent veilig omdat je de toekomst inwandelt met iemand.
Finally, faith as personal.
Laatste punt, geloof is persoonlijk.
We've kind of started to go that way.
Daar zijn we al een beetje.
So each faith story is about something unique to the circumstance of each person.
Ieder verhaal van geloof is iets unieks voor de specifieke omstandigheden van een persoon.
It's not one story fits all.
Het is niet één verhaal wat bij op iedereen van toepassing is.
When you read the Old Testament stories,
wanneer je de verhalen leest uit het Oude Testament,
their stories are about one thing.
Dan zie je dat de verhalen om één ding draaien.
With each person or family.
Met ieder persoon, iedere familie.
Noah, build a boat.
Bouw een boot.
That's all he did.
Alles wat hij deed.
He didn't evangelize.
Hij evangeliseerde er niet over.
In fact, it says he condemned the world by building a boat.
Sterker nog, staat hij veroordeelde de wereld door een boot te bouwen.
Spooky, isn't it?
Dat is een beetje een vreemd idee.
I quite like that one, but anyway.
Niet zo'n hele mooie zin.
That's all he did was build a boat.
Dat is alles wat hij deed, is het bouwen van een boot.
And it could have taken over 100 years to build.
En het kon misschien zo'n 100 jaar hebben geduurd.
That was his whole faith journey.
Dat was zijn hele
was to build a boat.
Geloof, het bouwen van een boot.
Nothing else.
Niets anders.
I find that amazing.
Ik vind dat ontzagwekkend.
Abraham and Sarah.
Abraham en Sarah.
I mean, we know him as the father of faith.
Wij kennen hem als de vader van ons geloof.
And she mothered the first child of promise.
En zij had het eerste kind van belofte.
But their whole journey was about one thing.
Maar hun hele reis ging over één ding.
One thing.
Eén ding.
A baby.
Een baby.
Their whole faith journey was about
hele
a baby.
Hele reis van geloof.
Nothing
draaide
else.
Om een baby, niets anders.
He was old, she was old.
Hij was oud, zij was oud.
Their community respect for them would have shaken.
Het respect in de gemeenschap zou misschien een beetje wankel zijn geweest.
People would have been talking about them.
Mensen zouden waarschijnlijk over ze aan het praten zijn.
They would have felt it.
Zij zouden het waarschijnlijk gevoeld hebben.
She would have felt the deep pain a woman often feels without children.
Zij zou een diepe pijn hebben ervaren, zoals vrouwen dat vaak ervaren die geen kinderen kunnen krijgen.
Not every woman, but certainly most.
Niet iedere vrouw heeft dat uiteraard, maar
their whole journey, wherever they went, whatever they did.
Een hele reis, alles wat ze deden, alles wat ze meemaakten.
It was about one thing.
Draaide om één ding.
A child. It was about something that they didn't have.
Het ging over iets wat ze niet hadden.
That God said they would have.
Wat God zei dat ze wel zouden hebben.
That's it. That's their story.
Is het? Dat is hun verhaal.
You know, I'm trying to make them the stories human and
ik probeer de verhalen menselijk
and land them where we can understand them.
En ik probeer ze een beetje te landen waar wij ze kunnen begrijpen.
These heroes of faith only ever did one thing or two things.
Al deze helden van geloof deden één, misschien twee dingen.
I love this.
Ik hou hiervan.
Your life can be about one great thing.
Jouw leven kan draaien om
één have to be about 1,000
groot
things.
Ding. Het hoeft niet duizend dingen te zijn.
In fact, sometimes the less you do, you'll do better.
Vaak hoe minder je doet, hoe beter.
I know some of you are crazy and you want to do everything.
Ik denk sommige van jullie zijn gek en willen alles.
But that'll stop when you're 12.
Maar dat stopt wel wanneer je 12 bent.
And also, it was also partly about a land.
Maar het draaide ook gedeeltelijk om een land.
But they actually never owned anything in that land.
Maar zij waren nooit eigenaar van dat land.
But they had a son.
Maar ze hadden een zoon.
She laughed.
Zij lachte.
When the Lord said to you, you'll have a child by this time next year.
Toen God zei, deze tijd volgend jaar zal je een kind
she
hebben.
She laughed.
Zij lachte erom.
I've heard some people say it was the laugh of faith.
Ik heb sommige mensen horen zeggen, dat was
no,
het gelach van geloof. Nee,
it was the laugh of you've got to be kidding.
Dat was het gelach van, je maakt een grap.
And also, can I detect in there something else?
En ook, misschien kunnen we daar iets anders in zien.
It would have been nicer if you'd done this a long time ago.
En dat was, het zou fijner zijn geweest als je het al heel erg lang geleden had.
Because you think about the people.
Als je nadenkt over deze mensen.
I mean, I have at times pastored in situations where a woman couldn't have a child.
Ik heb pastorale gesprekken gevoerd in situaties waar een vrouw geen kinderen had.
And I don't have words for it.
En ik heb daar geen woorden voor.
I can't answer that.
Ik kan daar geen antwoord op geven.
It's so deeply personal and real to them.
Zo diep persoonlijk en echt voor deze mensen.
So I imagine Sarah went, ha!
Ik kan me voorstellen dat Sarah zei, ha!
That'll be the day.
Dat zal nog eens een keer gebeuren.
And so it was. 365 days later.
En het gebeurde ook, 365 dagen later.
So that was about their whole journey was about that.
De Moses. Reis ging daarom, Moses.
Moses's journey.
De reis van Moses
was about one thing.
Ging om één ding.
Justice.
Gerechtigheid.
That's all he cared about.
Enige waar hij om gaf.
He's called the great lawgiver, isn't he?
Hij heette de grote wetgever.
But if you look through his story, it's about justice.
Als je naar zijn verhaal kijkt, dan ging het over gerechtigheid.
He sees an Egyptian guard beating to death.
Hij ziet een Egyptenaar
a Hebrew slave.
Een Hebreeuwse slaaf doden.
And he knew
en hij wist
where he came from.
Waar hij vandaan kwam.
And he had lived in the courts of Pharaoh.
En hij had gewoond in de hoven van de farao.
All his pleasures were at the click of a finger.
Al het genot kreeg hij door in zijn vingers te klikken.
And yet he saw this injustice.
Toch zag hij deze ongerechtigheid.
And he tried to go out and create justice.
En hij probeerde er iets van rechtvaardigs van te maken.
He killed the Egyptian.
Hij doodde de Egyptenaar.
Now that's not justice.
Dat is geen gerechtigheid.
But that's what he was driven by.
Maar dat was wel zijn motivatie.
Pharaoh finds out.
Farao ontdekt het.
Moses gets on his horse.
Moses stopt op zijn paard.
Gone.
Weg.
Gone. Can you interpret? Gone.
Weg.
But he gets to a well in the wilderness.
En hij stapte hij komt bij een put in de wildernis.
And there's a group of women there feeding not feeding their sheep. Taking them to water.
En er was een groep vrouwen die hun schapen naar het water meenamen.
And a group of men came along.
En er kwam een groep mannen aan.
And muscled them out of the way.
En ze duwden ze weg.
And the women had no defense.
En de vrouw kon zich niet verdedigen.
And so Moses.
Dus Moses.
Said, excuse me.
Hij zei pardon.
You hooligans.
Jullie hooligans.
And he still would have carried some of the bearing of an Egyptian lord.
En hij had misschien nog iets van de uitstraling van een Egyptische heer.
And chased them away.
En hij jaagde ze weg.
And then he looked after the women and made sure they were able to feed drink the sheep.
En hij zorgde voor de vrouwen en zorgde ervoor dat ze hun schapen konden drinken konden geven.
And then he married one of them.
En toen trouwde hij met een van hen.
There you go.
Yeah. Zo gaat het dus.
At an office, chase the men away from the water cooler.
Op het kantoor, jaag de mannen weg van de waterkoeler.
And then maybe one of the women left, you
en misschien, als de vrouwen dan aan elkaar zijn, overblijven, dan zullen ze luisteren.
That's my new dating technique.
Mijn nieuwe datingadvies.
Yes, that's how it's free.
Het is compleet gratis.
We know a couple that met around the water cooler.
Ik ken een stel die zich bij elkaar bij de waterkoeler hebben ontmoet en zijn getrouwd in onze kerk.
But the point is that was his journey and then he brought down the law of God on the tablets.
En dat was hun reis. En toen kwam hij met de wet van God op de stenen tafelen.
His whole faith journey was about justice.
Zijn hele geloofsreis draaide om rechtvaardigheid.
And the law that he wrote.
En de wet die hij schreef.
Would have been quite revolutionary the day it was written.
Was revolutionair op de dag dat het geschreven werd.
There were rights given to people in that law that no other community was giving.
Er waren rechten die mensen werden gegeven in die wet die geen andere gemeenschap had.
Including, strangely,
en gek genoeg, inclusief
rights to women and children.
Rechten voor mannen en voor vrouwen en kinderen.
Which all the surrounding cultures did not have.
Alle landen eromheen, alle culturen hadden daar geen wet voor.
But it was a personal journey.
Maar het was een persoonlijke reis.
That was it. That was his journey about
justice. Dat was zijn reis over gerechtigheid.
So I think our stories are as different to each other as their stories were to each other.
Ik denk onze verhalen verschillen van elkaar zoals deze verhalen van elkaar verschillen.
So in concluding.
Dus als we kunnen concluderen.
There's a general faith journey of us coming to God.
Er is een geloofsreis van ons naar God komen.
And receiving and accepting Christ's lordship.
Waarin we de heerschappij van Jezus Christus ervaren en ontvangen.
And if we listen to every story in here today,
als we zouden luisteren naar ieder verhaal hier vandaag,
none would be the same.
Dat zou niets hetzelfde zijn.
It'd all be amazing.
Allemaal anders.
And some of them would be simple stories.
Sommige zouden simpele verhalen zijn.
Some of them would be filled with pain.
Sommige zouden gevuld zijn met pijn.
And all sorts of stories.
Allerlei verschillende verhalen.
It's our journey.
Maar het is onze reis.
And then also there's a personal journey.
Maar het is ook een persoonlijke reis.
That God works within us.
Dat God in ons werkt.
And it's each journey is different to another.
En iedere reis verschilt van elkaar.
And we find that in our circumstances.
En dat merken we in onze omstandigheden.
In who we are.
In wie wij zijn.
And in what God reveals of Himself to us.
En wat God over zichzelf laat zien aan ons.
By His word.
Door zijn woord.
And even by prophecy.
En zelfs door profetie.
Just very quick, simple story.
Een snel, simpel verhaal.
When I was in my 20s.
Toen ik in mijn twintiger jaren was.
That wasn't hard to say, was it?
No, niet moeilijk om te zeggen.
I know, it's a long time ago.
Heel lang geleden.
When I was in my 20s. I was reading part of the scriptures one day.
Maar toen ik zo'n 20 was, ik las een gedeelte van de Bijbel.
And I read where Moses published God's name.
En ik las het waar Mozes Gods naam publiceerde.
And I felt that was for me.
En ik had het gevoel dat is voor mij.
And not that I was Moses.
Niet dat ik Mozes ben.
But that I would one day publish the Lord's name.
Op een dag de naam van de Heer zou publiceren.
And not just in speaking.
Niet alleen in spreken.
But in writing.
Maar in schrijven.
So I didn't do a lot about it straight away.
Dus ik deed niet gelijk heel voor mij.
Because I was young, I didn't know what to write.
Ik was jong, ik wist niet goed wat ik moest schrijven.
But I've always written.
Ik heb altijd geschreven.
I've got notes, pages and pages and pages.
Ik heb pagina's en pagina's van notities.
That I have loved writing.
Waar ik van heb genoten om die te schrijven.
That maybe nobody else will ever read.
En misschien zou niemand anders het ooit lezen.
That's because they are part of a journey towards something.
En dat is omdat het een deel is van een reis ergens naartoe.
And I read. I'm a crazy reader.
En ik lees als een gek.
I don't like going to the toilet without a book.
Ik ga niet graag naar de wc zonder een boek.
And of course, if you run out of toilet paper, you've got pages in the book.
En uiteraard, als je geen wc-papier meer over hebt, dan heb je ook papieren in het boek. Dus dat is heel praktisch.
Make sure it's soft.
Zorg gewoon voor pages. Dat het zacht papier is.
So that's saying too much, of course.
is te veel informatie wellicht.
But because I just love reading, and so if I get on the bus in London.
Maar ik hou gewoon van om te lezen als ik in Londen in de bus sta.
I have a book in my little bag.
Dan heb ik een boek in mijn tas.
I have a book. I'm always reading.
En ik lees altijd wel.
And when I get up in the morning.
Als ik 's ochtends opsta.
5:30, 6 o'clock.
Half zes uur.
The first 40 minutes, I have a cup of coffee, piece of toast. And I read.
Eerste 40 minuten heb ik een kopje koffie, een stukje toast en ik lees iedere dag.
Just about literally every day.
Letterlijk zo'n beetje iedere dag.
On holidays, I still do it.
Doe ik het nog steeds.
Because I love reading.
Ik hou ervan om te lezen.
I love learning and I love thinking.
Ik hou ervan om te leren en om te denken.
And of course, anybody that's going to be a writer.
En zo met iedereen die een schrijver wil zijn.
Has got to be a reader.
Moet een lezer zijn.
Unless they are very, very unusual.
Tenzij ze heel erg ongebruikelijk zijn.
And I'm not.
En dat ben ik niet.
And then years later, I've written books.
En jaren later heb ik boeken geschreven.
And I've got many more books in me to write.
En ik heb nog veel meer boeken die ik wil schrijven.
Every time I show Valerie something.
Iedere keer als ik Valerie iets laat zien.
She says that's a book.
Zegt ze dat is een boek.
And I'm wow, how many books can I write?
En ik denk dan hoeveel boeken kan
Because
ik eigenlijk schrijven?
That's not all that I do.
Dat is niet het enige wat ik doe.
But it's always been a word from the Lord in me.
Maar het is altijd het woord van de Heer in mij geweest.
Now God didn't promise me fame or to make a lot of money on writing.
God heeft me geen bekendheid of een enorm inkomen beloofd op schrijven.
That's not what I do it for.
Dat is niet mijn reden.
I'd be glad that just people were reading it.
Ik zou het simpelweg gewoon geweldig vinden als ik mensen zo ver kreeg om het te lezen.
And right now I've just written a book about a letter from an older man to young men.
Ik heb net een boek geschreven over als een brief van een oudere man aan een jonge man.
I wrote a letter to the young leaders in our movement about a year ago.
Een jaar geleden schreef ik een brief aan de jonge leiders in onze beweging.
And I realized there's a book in this.
En ik realiseerde me van, hier zit een boek in.
So I've just finished the first rough draft of a book.
Dus ik heb net de eerste draft gemaakt van het boek.
It's because God's word about your future is not difficult for you.
Want Gods woord voor jouw toekomst is niet moeilijk voor jou.
In some ways.
In bepaalde opzichten wel.
It's about who you are.
Het draait om wie
It's
je bent.
What you enjoy.
Waar je van geniet.
There are people that all their life want to go and serve in orphanages in India.
Er zijn mensen die hun hele leven willen dienen in weeshuizen in India.
And they have faith for it.
Ze hebben er geloof
they
voor.
They sacrifice for it.
Ze offeren daarvoor.
They feel God's spoken to them about it.
God heeft tegen hen daarover gesproken.
And they go and do it.
En ze doen het ook echt.
And they are part of the revolution of change in nations.
En ze zijn een deel van een revolutie van verandering in landen.
I'm a city boy.
Ik ben een stadsjongen.
I can't get too far away from a decent coffee, otherwise something bad will happen to me.
Als ik te ver weg raak van een goede koffie, dan gebeurt er iets slechts.
Valerie and I are Western city people.
Valerie en ik, wij zijn Westerse stadsmensen.
I used to feel a little bit guilty about that.
Ik had er vroeger een wat schuldgevoel over.
I don't know why, but I did.
Ik weet niet waarom, maar enigszins voelde ik me daar niet helemaal goed over.
So that's our mission.
Dat is onze missie.
That's our world.
Dat is onze wereld.
That's what God has spoken to us about.
Dat is waar God tegen ons over heeft gesproken.
And we enjoy it.
En weet je, we genieten ervan.
You've got to be very careful about enjoying God's will.
Maar je moet heel voorzichtig zijn met van God's wil genieten. Oh, dat wil je niet.
So, in concluding.
Maar afsluitend.
We find God's word in our circumstances.
We vinden Gods woord in onze omstandigheden.
And who we are,
in wie we zijn.
And in what God reveals of himself to us.
En wat God van zichzelf in ons openbaart.
So my friends, there's my little description of faith. It's about seed.
Dus vrienden, dat is mijn beschrijving van geloof. Het is het zaad, het onmogelijke, risico.
And it's highly personal.
En het is zeer zeer persoonlijk.
Can I say one thing?
Kan ik één ding zeggen?
To get that in you,
om dat in je te krijgen.
You need to be doing one thing.
Is het nodig dat je één ding doet?
You need to be reading this.
Je moet dit lezen.
Reading it.
Lees het.
It gets in your mind.
Het komt in je denken.
It gets in your heart. heart.
En het komt in je hart.
Keeps you clean.
Het houdt je schoon, rein.
Keeps you living right for God.
Huh? Je juist
you didn't know the Bible had so many uses, did
dus
you?
Dat de Bijbel zo bruikbaar was.
No. No. It stops you hearing some bad things.
Het stopt je uit om slechts te horen, om de verkeerde dingen te zien.
And it helps you know what to say.
Het helpt je om te weten wat je moet zeggen.
Talking through the Bible.
Praat het door de Bijbel heen.
Hearing it.
Het horen.
Preached to you.
Gesproken worden.
Receiving it personally.
Het ontvangen op een persoonlijke manier.
Possibly the greatest gift.
Waarschijnlijk de grootste gave.
That the entire Renaissance Reformation world brought to us.
Die de complete reformatie van de Renaissance naar ons heeft gebracht.
And men died for it.
En mensen zijn ervoor gestorven.
They were burnt at the stake for it.
Ze werden hiervoor levend verbrand.
Was to make this available.
Was om dit beschikbaar
to
te maken.
God's people.
Aan de mensen van God.
And so you read this.
Lees dit.
Some days you read it and it doesn't say much to you.
Sommige dagen lees je het en het zegt niet zoveel.
Other days you read it and you can't get past one verse.
Andere dagen lees je het en je kan niet over één vers heen komen wat zo goed is. En je denkt erover na.
And you meditate on it.
En je mediteert erover.
And God speaks to you.
En God spreekt tegen je.
And who knows what God could do with your life?
En wie weet wat God kan doen tegen jouw leven en jouw leven.
If you take those risks.
Wie weet dat als je die risico's neemt en die stappen.
Anybody that has ever said being a Christian is easy?
Iedereen die ooit heeft gezegd een Christen
zijn. Or for the weak of mind?
Is makkelijk of voor de zwakke?
Has no idea what they're saying.
Heeft geen idee waar ze het over hebben.
It's the greatest journey in this world.
Het is de grootste reis in deze wereld.
Amen.
Amen.
Amen. I hope these words have helped you.
Ik hoop dat deze woorden je hebben geholpen.
Every time I preach this, I feel convicted.
En iedere keer als ik dit zelf spreek, dan voel ik mezelf overtuigd.
Oh, I've got to go out and do that stuff again.
Ik moet die dingen opnieuw doen.
I'd just love to just say it and go home.
Ik zou het gewoon liefst willen. Zeggen en dan naar huis gaan.
I wonder if we could just close our eyes for a minute.
Ik wil gewoon onze ogen sluiten voor
Lucas
een moment.
Lucas is going to lead us in prayer.
En dan wil ik jullie leiden in gebed.